onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan het 14e vers. Psalm 68 vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht, o Gods graag dat vermogen. En wat er verder volgt in het 14e vers van Psalm 68. Schriftlezing voor deze avond, gemeente, kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de openbaring van Johannes en daarvan het derde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 6. Johannes 3, vers 1 tot en met 6, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en het eeuwige leven. We noemden nu Openbaring 3 vanaf vers 1. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is, dit zegt: Hij die de zeven sterren Gods heeft en de zeven geesten Gods heeft, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. En zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. En gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. En indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing, zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, mochten we deze avond horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Want Heere, onze woorden zijn leeg en tekort en niet van eeuwigheidswaarde. En zonder uw lieve Geest, o Heere, dan is alles leeg en ijdel geklap. En dan kunnen we misschien wel woorden voortbrengen. Maar Gij alleen, o Heere Jezus, Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En als Gij spreekt, o lieve Heere, wie zal daar zijn stem durven verheffen? Als Gij opent, wie zal dan kunnen sluiten? Maar als Gij sluit, wie zal dan kunnen openen? We hebben niks in onszelf, geen macht noch kracht. Maar Gij, o Heere, Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. O mochten we dan ook deze avond die zegen van u verwachten, op grond van uw soeverein werk en van uw volbrachte middelaarswerk. Want bij u is er verwachting. En in de mens is geen enkele verwachting, hoe geestelijk hij zich ook voordoet, o Heere. We zijn van nature niet met de dingen van uw koninkrijk vertrouwd, maar ook na ontvangen genade niet. Het is alles in uw hand. En o Heere, mocht gij ook deze avond de stem zijn tot de gemeente. Het vlees geworden woord. En dat het een levend woord mag zijn, een krachtig woord, want uw woord is levend en krachtig. En het gaat door de verdeling der ziel en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. O Heere, dat we deze brief van Sardis ook op onszelf krijgen toegepast, want van nature kunnen we ons boven de gemeente van Sardis niet verheffen, want we hangen allemaal in hetzelfde oordeel, maar we kunnen er ook niet mee tevreden zijn. We kunnen er ook niet mee wandelen, we kunnen er ook niet mee leven. Want als het recht is, o lieve Heere, dan staan we aan uw zijde en niet aan de zijde van de mens. Niet aan de zijde van een kerkmens, niet aan de zijde van Gods volk, maar aan uw zijde. En Heere, dat we dan uw woord mochten doorgeven naar de zin en mening van uw Geest, in de betoning des geestes en der kracht. En dan zult gij het betuigen, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. O Heere, wat verwachten we nog van vlees? en van mensen en van onszelf. Maar bij u, Heere, is de levensbron. Bij ons is de dood. En bij ons is beschaamdheid van aangezicht. En mocht het ook in ons hart, mochten we het ook in ons hart gewaar worden, door de ontdekkende werking van uw geest, dat er bij ons niets is waarmee gij iets kunt. Het is alles uit u, door u en tot u. Maar dat gij uw woord kwam te bevestigen met kracht in onze harten. En kon en mocht het zijn in Christus. Opdat onze harten en onze zielen verblijd zouden mogen zijn in die enige blijdschap die uw kerk ten deel valt. In het ontvangen van de buit van het overwonnen land. En o Heer, uw kerk is er niet mee uitgetogen. Want Christus heeft de pers alleen getreden. En mochten we daar steil en diep afhankelijk van u gemaakt worden. Ook deze avond waarin het woord weer uit hoop te gaan. Dat gij nog zielen komt aan te raken. Rechten hebben we niet, o Heere. En dat we het eens zouden bekennen dat het eeuwig recht is als gij ons voorbij zult gaan. En maar dat we u achterna zouden schreeuwen. Gelijk die blinde man u achterna schreeuwde. Gij zonen Davids, ontfermt u mijne. O lieve Heere. Dat komt gij zelf te werken in het leven van uw kerk. En mocht gij ook de uwe gedenken over het rond der aard. Uw kinderen die verdrukking lijden. In landen waar ze vervolgd worden. En al uw kinderen worden vervolgd. Want degenen die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. In en uitwendig. Maar mocht gij in de spitsen treden van uw zwaar beproefde volk, uw volk onder het kruis. En mocht gij in de spitsen treden als die held, als die doorbreker, die de zaak met God in orde gebracht heeft. Die de wereld met God verzoend heeft. O Heere, want er is vergeving der zonden. En voor alle die zich als een heilwaardige moeten leren kennen. En dat is de vrucht op de prediking. En mocht dat ook zijn de vrucht op de prediking die deze avond uit zal gaan. En zo gij het gebied. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefden, aan de orde van behandeling is de vijfde brief van de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, namelijk de brief aan de engel der gemeente van Sardis. En de stad Sardis was eens de hoofdstad van Lydië en lag 75 kilometer ten oosten van Smyrna. En Sardis was gelegen aan de Via Egnatia, dat is de Romeinse heerweg die de oost die de oost-west-verbinding waarborgde. En Sardis, de stad Sardis is in het jaar 17 verwoest geworden, 17 na Christus verwoest geworden, door een aardbeving. En na de wederopbouw is Sardis definitief verwoest geworden door een Mongoolse heerser, een zekere Timur Lenk, bekend in de geschiedenisboeken, omdat Sardis model stond voor het naamchristendom. Hè? Dat Christus uit zijn mond zal spuwen en dat is met Sardis dan ook letterlijk gebeurd. Hoewel de Heere er nog enkele had in de gemeente van Sardis die hun klederen niet bevlekt hadden. Maar de gemeente van Sardis die stond model voor het naamchristendom en die gemeente van Sardis die is ook in onze dagen te vinden. Want de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, die gelden ook voor alle gemeenten, voor zover ze gemeenten van Christus zijn, in onze dagen. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij de inhoud van de brief aan de gemeenten van Sardis en haar betekenis te overdenken, kon en mocht het zijn, In afhankelijkheid des Heren en tot vermeerdering van Gods banden in de zaligheid van onze onsterfelijke zielen. En geliefde, de gemeente van Sardis verkeerde in diep verval. En een diep geestelijk verval is het begin van een algehele afval. En dat zien we ook in onze dagen voltrekken. En hoewel er geen afval der heiligen is, is er wel een algehele geestelijke afval. Een afval van de leer van de reformatie, de leer en de bevinding van de reformatie, de rechtvaardiging van de goddelozen. En Christus begint de engel der gemeente van Sardis dan ook direct te bestraffen, omdat hij die leer verlaten had. En Christus zegt, wie niet blijft in mijn leer, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. En tegenwoordig willen ze een christelijke eenheid ten koste van de leer van Christus. Dat bestaat niet. Dat kan de toets van het woord niet doorstaan. En Christus begint de engel der gemeente van Sardis dan ook direct te bestraffen in de aanhef van deze brief. En het is opmerkelijk, geliefde, dat Christus in de overige brieven begint met het goede in de gemeente aan te prijzen. En vervolgens de betreffende gemeente de zonde en de dwalingen bestraft. Maar in deze brief aan Sardis en in de brief aan de gemeente van Laodicea begint Christus de leraren van die gemeente zeer scherp te bestraffen. En Paulus die wederstond Petrus in zijn aangezicht in Antiochië omdat hij te bestraffen was. En dat zijn we kwijt in onze dagen. Men neemt de eer van elkander aan. Daar kom je overal tegen. Onder dominees, onder theologen en onder beleiders die de naam hebben dat ze leven, maar in werkelijkheid dood zijn. De gemeente van Sardis had een grote naam verworven. Een eervolle naam. Een eervolle naam van een bloeiende gemeente. En de gemeente van Sardis, geliefde, was bekend om de zuiverheid in de leer. En de eenheid onder de leden. En haar Bijbelse zuiverheid in het gebruik van de sacramenten. En we lezen niet dat er verdeeldheid is in deze gemeente. Dat er verdeeldheid in deze gemeente gevonden werd. Alle dingen schenen Bijbels in orde te zijn. Voor zover dat aan de buitenkant beoordeeld kon worden. Maar Christus gaat de buitenkant voorbij, geliefde. Want Christus hanteert het zwaard van het woord en dat zwaard gaat door tot de verdeling der ziel en is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. En Christus stoot direct door naar de binnenkant van de gemeente van Sardis. En daar treft hij de schijn aan waarmee die gemeente en die leraar zich ophielden. De verhoogde Immanuel prijst het goede niet eens aan in die gemeente, want dat ontbrak er juist aan, zodat hij met een scherpe bestraffing begint. En als dominee Melan in de wachter Sions eens zo'n scherpe bestraffing voor eigen gemeente en leraar in de vorm van de meditatie zou beginnen, dan zou er nog een geroep geboren kunnen worden tot God, want de hardigheid en de onverschilligheid in de uitgetreden kerken is om van te schrikken. De Sere Tempel zijn deze. Maar waar is het leven? De uitgetreden dominees in onze dagen, dat geldt trouwens voor de hele afscheiding, die mogen dan ook deze brief wel ter harte nemen. Want de wachter Sions heeft sinds haar bestaan geweigerd de hand in eigen boezem te steken. En de wachter heeft ook nagelaten om de fatalistische geesten in eigen kring de doodsteek te geven. Zodat we gevoeglijk aan de wachter Sions mogen vragen, wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? Want dat het nacht is, geliefd in kerkelijk Nederland en in de buitenlandse denominaties, dat zal toch niemand durven ontkennen? Of valt u het ontkennen? De Bijbelse wachter antwoordt op deze vraag, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. En wilt gij lieden vragen? Vraag keert wederkomt. Wel, wachter Sions, als de geestelijke morgenstond al zo zwart is als de tenten van Kedar, hoe zwart moet de kerkelijke afgescheiden morgenstond dan wel niet zijn? Nou, ik zal het u wel zeggen, namelijk zo zwart als de Egyptische duisternis. Want in de huizen van de uitgetreden Sardisgangers is het stikken donker. Ook in de meeste kerkhuizen van de hersteld hervormde. En ook in de gemeente van Sardis is het nog nacht. En als de blinkende morgenster zijn brief aan de leraar van Sardis aan Johannes dicteert. En van deze Sardisbrief mogen dan ook de kerkelijke Elies in onze dagen weldanig schrikken. Want zodanig dat zij hun kerken de naam Ikabod geven. En de bordjes met al die goedheilige kerknamen eraf zullen rukken. Tegenwoordig heb je allemaal van die mooie kerknamen. Immanuelkerk en. Maar ik heb nog nooit een bordje op een kerk gelezen waar Ikabod op stond. Maar het is al Ikabod in onze dagen wat kerk heet. En daar zijn we alle schuldig aan, geliefden. Maar de geest van de gemeente van Sardis heb ik aangetroffen, bijvoorbeeld in de gemeente van Springfort, notario. Die de naam heeft dat ze leeft, maar in werkelijkheid zijn ze dood. Een zondagsarbeid wordt op grote schaal bedreven. Hè? En dat noemen ze dan, dat vergelijken ze dan met koeienmelken. Ja. Nou, maar ik zal u zeggen, geliefden, alle betaalde zondagsarbeid is zonde. Dat zijn economische belangen, eigen belang. In die gemeentes, daar reiken de bannen tot aan het hemeldak. En alles wordt goed gepraat. Alles wordt onder de dekmantel gestopt. En weet je wat daar de oorzaak van is? De geldgierigheid. Dat is een wortel van alle kwaad. En als de predikanten de bannen niet meer verdelgen, als de kerkraden de bannen niet meer verdelgen, dan zijn ze zelf de bannen. En dan zijn ze niet uit God geboren. Het bestaat niet dat als je een kind van God bent, dat je met die zonde kan leven. Dat bestaat niet. Het bestaat dan niet dat je de tucht niet handhaaft. Dat bestaat niet. Het kan in de eeuwigheid niet bestaan. En die Eliegeest die zal God komen te bezoeken in onze dagen. En je ziet het om je heen gebeuren. En het wordt niet opgemerkt. Het wordt veralgemeniseerd. Maar als ouderlingen aan de stranden van de wereld liggen, dan zal God komen met zijn oordelen, geliefd. En die zal die gemeente uit zijn mond spuwen. En zoals vele gerechtzinnige predikers in onze dagen preekten de voorganger van Sardis stenen voor brood. Uiterst rechtzinnig. Ja. Maar Christus komt die dominee tegen met de scherpte van het woord. En de gemeente van Sardis staat model voor het huidige naamchristendom. En Sardis, geliefde, dat was een stad van de schijnreligie. De gemeente van Sardis was geen stad op een berg. En geen licht op een kandelaar. En nog niet eens een rokende vlaswiek. En de gemeente van Sardis vertegenwoordigt de westerse kerken van vandaag. We leven wat dat betreft in de tijd van het naamchristendom. Al noemen ze zich ook bevindelijk gereformeerd, het heeft geen enkele inhoud. Op een bijzondere uitzonderingen. En niet dat die uitzonderingen zo bijzonder zijn, maar omdat het bijzondere werk Gods ook in onze dagen nog gevonden wordt. Zelfs in de gemeente van Sardis, zoals we straks als de Heer het geeft nog zullen overdenken. Een tijd waarin het ware goud zo verduisterd is in onze dagen. En zelfs Gods ware volk is als aardeflessen gelijk geworden. Het fijne goud is verdonkerd. En er is niemand die het opmerkt. Niemand? Nee, dat ook niet. Want er is er één die alles ziet en weet. Het is de alwetende. Die is en die was en die komen zal. Die de zeven geesten Gods heeft die voor zijn troon zijn. En de zeven geesten Gods, die voor zijn troon zijn, daar worden niet de zeven voorgangers mee bedoeld. Niet de zeven voorgangers van de zeven gemeenten. Ook niet de engelen. De zeven geesten Gods, die vertegenwoordigen de volheid van de Heilige Geest. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. De zeven geesten God ziet op de volheid en op de volkomenheid van de Heilige Geest. Het ziet op het getal. Het getal, de zeven, dat is in de Bijbel, dat ziet op de volheid. De zeven geesten Gods, dat wil ook zeggen dat de Heilige Geest overal en altijd op verschillende plaatsen en tijden zijn werk begint, voortzet en voleindigt. De wind blaast waarheen hij wilt en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Dat is ook zo in de wedergeboorte. En dat wijst erop dat het een eenzijdig godswerk is. En sommige mensen die leggen deze tekst uit de wind blaast waarheen hij wil. En dan hoort gij geluid, maar gij weet niet van waar hij komt. Dus dan zeggen ze, dat is nog allemaal onbewust. Dat is inlegkunde. Want dat wil deze tekst niet zeggen. Hoor. En dat wil de Heer Jezus ook niet tegen Nicodemus zeggen. Dat als je wedergeboorte, als de geest je wederbaart, dat je daar dan, ja... Ja, dat komt er over je en daar merk je nog weinig van. Maar geloof dat maar niet, geliefde. De wind die blaast. En er zit kracht achter. Dat. En dan spreekt de Heer met kracht in je ziel. In het oordeel van je bestaan. Dat is de wedergeboorte. En de Heilige Geest is de derde persoon in het goddelijk heilig wezen. En dat gaat uit van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest werkt op allerlei plaatsen. En hij is het die het wereldgebeuren naar het einde stuurt. De Heilige Geest onderzoekt de diepte Gods. Hij is alom tegenwoordig en verheerlijkt de Vader en de Zoon. En dat is ook in de wedergeboorte. De wedergeboorte, dat is niet alleen een werking des geestes. Nee, dat is een persoonsdaad van Christus. Dat is een daadzaak. En er wordt hier van Christus gezegd dat hij de zeven geesten Gods heeft. Dat wil zeggen dat Christus de Heilige Geest niet met mate heeft, maar volkomen. En ook in zijn volkomenheid van hem uitgaat. Wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus wie de Heilige Geest niet heeft, komt Christus niet toe. En is niet het eigendom van Christus. Maar Christus heeft de geest niet met mate. Als Gods kinderen, die hebben ook de Heilige Geest, maar met mate. Niet in de volkomen bediening ervan. Maar Christus zegt in dit gedeelte dat hij de zeven sterren heeft. De zeven sterren zijn is weer onderscheiden van de zeven geesten. De zeven sterren zijn de zeven opzieners der gemeente, de voorgangers. Die de gemeente moeten voorgaan in leer en leven. Door de prediking van het woord en met hun wandel versieren om een voorbeeld der gemeente, de kudde van Christus te zijn. Ze zijn sterren omdat de zon der gerechtigheid hen beschijnt. Gods ware knechten beschikken niet over zichzelf, want één is uw meester en dat is Christus. Hij zegt tot deze ga en hij gaat. En tot de andere komt en hij komt. En tot een dienst krijgt, doet dat en hij doet het. Ja. En dan begint Christus de voorganger van Sardis aan te spreken. Ik weet uw werken. En het is voor Gods volk altijd een troost dat Christus laat blijken dat hij van eraf weet. Dikwijls verkeren Gods kinderen in de onmogelijke omstandigheden. En ze weten dikwijls niet hoe zij in dit meester der ellende moeten doorkomen. Maar als Christus dan laat blijken dat hij van je af weet, dat betekent een grote troost voor je ziel. Maar Christus kan echter op tweeërlei wijze van je afweten. Ter bemoediging en ter bestraffing. En als Christus laat blijken dat hij je vrome werken ook kent en verafschuwt, dan is dat eveneens op zijn plaats. Toen Paulus Petrus bestraft in Antiochië was het op zijn plek. Want Paulus stond aan de zijde Gods. Dan zeg ik er niemand meer naar het vlees. Ik heb maar één meester, dat is Christus. En de voorganger van de gemeente van Sardis wordt door de koning der kerk de wacht aangezegd. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. De verhoogde Emmanuel die wint er geen doekjes om zoals men in onze dagen pleegt te doen. Op en onder de kansel. En volgens de genormeerde godsdienst hè, moet je iedereen in zijn waarde laten. En dominees hebben zo'n beetje de status om onschendbaar te zijn. Hè, maar dat is juist de tactiek van de duivel ten voeten uit. Christus zegt de leraar van Stadis rechtuit waar het op staat en zegt hem radicaal de wacht aan. Christus is wars van kerkpolitiek. Waaraan het gros predikanten zich schuldig maken in onze dagen. Om de boel rustig te houden. En het volk onkundig te houden. Met valse leerstellingen en vage preken. Allemaal van die vage preken. Kun je alle kanten mee op. Kun je 100 jaar onder worden. Men wil de kool in de geit sparen. Maar Christus zegt zonder omhalen waar het op staat. Christus is de meest radicale persoon die er bestaat. En zijn woord idem dito. En soms zijn kinderen ook. Hij zegt, ik weet uw werken. En die zijn een stank in de neusgaten van de Heere Zebeoot. Een voorganger van Sardis doet het getier uw liederen van mij weg. En ook mag ik uw luiterspel niet horen. En tot zulke dode herders die de naam hebben dat ze leven, zegt de Heere bij monden van Jesaja. En dat kunt u vinden in Jesaja 1. Vers 11 tot 15. Ik zal het u voorlezen. Jesaja 1. Vers 11 tot 15. Waartoe mijn zij de veelheid uw slachtoffer, zegt de Heere. Ik ben zat van brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten en heb geen lust aan het bloed der varren, nog der lammeren, nog der bokken. En wanneer gijlieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Het brengt niet meer te vergeefs offer, het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en de sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. En ze zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Wanneer gij uw handen, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. En laat af van kwaad te doen, leert goed te doen. En zoekt het recht, helpt de verdrukte. En doet de weesrecht, handelt de twistzaak der weduwe. En zo wordt de leraar van Sardis gewaarschuwd en bestraft. Dat is wel een zeer ernstige omschrijving van de toestand waarin de prediker en zijn gemeente te Sardis verkeert. En uit de gewijde geschiedenis is op te maken dat de gemeente van Sardis voor het merendeel bestond uit Joden uit de diaspora. Van wie sommigen op de prediking van Johannes tot bekering gekomen zijn. Maar de dode orthodoxie heerste in die gemeente. En volgens de in acht genomen kerkelijke traditie moest de voorganger doorgaan voor een rechtzinnig bevindelijke dominee. En het gros beleiders in Sardis hield de kerkelijke hooggeroemde traditie voor de ware godsdienst. Daar kom je vandaag en de dag ook tegen. Maar traditie breng je niet in de hemel hoor. En de predikant van Sardis predikte wel rechtzinnig, hè, maar hij preekte zijn toehoorders niet de gerechtigheid van Christus voor verloren zondaren. Maar de gerechtigheid die uit de wet is. Want het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Geliefde, rechtzinnigheid is nog geen leven. Er kan veel beweging zijn in de gemeente, veel activiteit, terwijl het ware geestelijke leven ten eenenmaal ontbreekt. Veel geschreeuw, maar weinig wol, zegt het spreekwoord. Nou, dat geldt ook voor de gemeente van Sardis en aanverwante bedrijven. Veel leerstukken, maar geen bevinding. Veel zwarte pakken, maar geen schuldenaars. Zware preken, maar een licht leven. Veel ootmoedige hoogmoed, maar geen ware ootmoed. Hoog bekeerd, maar nooit verloren. Veel letterkennis, maar geen geestelijke en geheiligde kennis. Een groot geloof, maar een kleine God. Kerken van goud, maar preken van hout. Uitwendig Gods volk, maar inwendig grijpende wolven. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Je begrijpt toch niet hoe die man dat uitgehouden heeft? Ja, een dode leraar houdt alles uit, hè, want hij weet niet dat hij ziet. Hè, zijn oordeel is verduisterd. En die predikant die wist niet wat hij leerde, nog wat hij bevestigde. Hij had de naam dat hij leefde, hè, maar in werkelijkheid was hij geestelijk dood. Nou geliefde, je kunt beter oliebollen verkopen dan dode preken houden. Je kunt beter een bekeerde landloper zijn dan een dode fariseer. Je kunt beter schoenveters verkopen dan een dode dominee te zijn. En die dominee van Sardis, geliefde, die stapelde de ene waarheid op de andere, hè, maar er zat geen wezen in. De leraar te Sardis was geen levende brief van Christus, hè, maar hij preekte de mensen in het harnas van Mozes. En hij wist de deugden des Heren niet uit te stallen en Gods lof niet te vertellen. Hij wist alleen maar de fariseërs te stijven, hè, in hun vrome waanwijsheid, en hij gaf Gods kinderen stenen voor brood. Ja, je kunt de naam hebben dat je leeft en toch zo dood zijn als een pier in de ogen Gods. En dan kun je duizendmaal beter je naam verloren hebben in de dood van Christus. En als een goddeloze met God verzoend zijn geworden, hè, dan als een pronkpauw in het vlees te roemen. Dan laten we nooit bang zijn, volk des Heren, om door de godsdienst te worden uitgemaakt voor een landloper. Hè? Want een slechte naam zal een gerechtvaardigd maar nooit schaden. Hoort u? En ze hebben Christus uitgemaakt voor een vraat en een wijnzuiper. Maar heeft hem dat geschaad? Nee, geliefde. De dode godsdienst heeft Christus voor een vraat en een wijnzuiper uitgemaakt. Hè? Maar dat heeft zijn goddelijke reputatie nog geschaad. Er zijn beleiders die de naam hebben van een eerbare man of vrouw te zijn. Hè? Maar de meest eerbare figuren in de ogen der mensen, dat zijn dikwijls de gevaarlijkste verleiders op het kerkelijk erf. Ja, je gelooft het niet? Dan moet je daar maar achter komen. Maar als je er te laat achter komt en je hebt altijd in het vlees geroemd, dan zou je dat eeuwig moeten bewenen, mensen. Leg je oor te luisteren, hè, naar het recht gesneden woord van God. De grote apostel Paulus, die had niet zoveel op met al dat menselijke achtbare en eerbare. Want door de Heilige Geest schrijft hij in Galaten 2 vers 6. En van degene die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet, zegt een apostel. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niks toegebracht. Nou. Dus Paulus heeft van al dat menselijke eerbare en achtbare nooit enig voordeel gehad. Eerder nadeel. Hè? En de apostel Jacobus schrijft die schrijft precies hetzelfde, hè, in zijn zendbrief. Ja, want dan zegt hij ergens, hè, als er in uw vergadering een man zou komen met een gouden ring aan zijn vinger en een sierlijke kleding. En er kwam ook een arme man, hè, met slechte kleding, met lompen, hè. En gij zou aanzien degene die mooie kleding draagt en tot hem zeggen, hè, zit hier op een eerlijke plaats. En zou zeggen tot die armen, sta gij daar of zit hier neder onder mijn voetbank. Hè, hebt gij dan niet in uzelf onderscheid gemaakt? En zijt gij dan niet rechters van kwade overleggingen, zegt Jacobus. Hè, mens ziet maar aan wat voor ogen is, hoor. Ook in de kerk. En veel beleiders gaan af op het uiterlijke van iemand, hè? Op de buitenkant religie. Nou mensen, daar hebben we in onze dagen geen gebrek aan. Buitenkant religie. Mensen gaan dan op in de gaven. Hè? Want de mens ziet maar aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart. Hè? Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. Moet je de gaven niet weggooien, dat is wat anders. Hè? Iedereen heeft zijn gaven gekregen. Hè? Maar die kan je ook verkeerd besteden. Ja. Want er is niks zoveel afgoderij als in de kerken, mensen. He, sommige mensen hebben de gave van welsprekendheid. He, maar welsprekendheid is de slechtste gave in het Koninkrijk Gods. Moet ik het u bewijzen? Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Hoort u? Je kan bidden kunnen als een lijster. En de welsprekendheid hebben dat je zegt. Dat de mensen ervan ervan omvervallen in de bank. Jongen. Nou, die man die kan spreken. He, maar Paulus, dat was geen welsprekend man. He, want er werd van Paulus gezegd dat zijn reden verachtelijk was. He, dat zijn brieven krachten waren. En Paulus zegt er zelf van, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, he, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Afgaan op een klinkende naam, welsprekendheid, intelligentie of uitmuntende gaven is roemen in verrot vlees. Dat is een heersende zonde op het huidige kerkelijke erf. Ik kan liever met een stotterend kind van God te doen, als met die welsprekende farizeeërs. Geef er nog geen cent voor. En aan die zonde is ook de prediking duidelijk debet. En een bewijs, je kan ook een cursus spreekvaardigheid kun je volgen. Ja, nou, dan kun je spreken als bruggeman. Ja. Maar geliefd als God er niet in is, is nog geen cent waard. En het feit dat er geen dominee in onze dagen vervolgd wordt, geliefden, dat is er een duidelijk bewijs van dat er wezenlijk iets mis is met de prediking. Ja, met de prediker zelf. Dat gaat altijd maar om de scherpe randen heen. Om er niet vervolgd te worden. De ergernis van het kruis. Hè? De welsprekendheid doet de ergernis van het kruis er niet. Ja, maar Paulus was niet zo welsprekend. Dus maar een stotteraar. Ja, maar hij zegt, ik ben onder u geweest. In de Heilige Geest en in kracht. Ja, het evangelie naar de mens, daar gaat er altijd een skoek in. Hè? Mooie mensen maar naar de mond spreken. Hè? De zonen van Samuel. Hè? Ja. Dat waren ook van die welsprekende zonen. Hè? En ze namen geschenken aan hun boven het recht. En toen Christus ging separeren tussen schijn en zijn, en dan wilden al die gemoedelijke beleiders, hè, want er stond, ze hoorden hem gaan. Maar toen die ging separeren, toen wilden ze hem van de stuiten te pletter gooien. Er is nog niks veranderd. Ja, maar het gros predikers wordt op handen gedragen, omdat ze de mensen naar de mond spreken, met zalvende preekjes van vrede en geen gevaar. Hè. Ja. Dan kom je gemoedelijk de kerk in, en dan ga je er gemoedelijk uit. Nou, wees er maar bang voor. Want de mens die komt voor zijn schepper te staan, geliefde. En dan red je het niet meer met je gemoedelijkheid. En dan moet er recht gesproken zijn in je leven. En de zonen van Samuel namen geschenken aan hem, we hebben het gezegd, en ze bogen het recht. He, als de profeten zonen van Samuel, he, dan hadden ze een klinkende naam. He, want ze waren van zonen van Samuel. Klinkende naam. Een naam dat ze leefden, maar in werkelijkheid waren ze geestelijk dood. En ze preekten dan ook een evangelie naar de mens. Maar Paulus zegt, mijn evangelie is niet naar de mens. En hij zet al die predikers onder de vloek, in Galaten 1 vers 8 en 9, die niet overeenkomstig de gezonde leer preken. Dan was het ook een engel uit de hemel, zegt hij. En daar zet Paulus zichzelf ook bij, hoor. Al waren wij, hij sluit zichzelf in. En alles moet getoetst worden aan het woord. De Bereërs die onderzochten de prediking van Paulus of het al zo naar de schrift was. Daar moet je altijd maar op letten. Een ware dienstknecht van God snijdt het woord recht. Wat mensen erover zeggen. En een echte knecht van God preekt op de ene plaats niet anders dan op de andere. Wezenlijk. Er kan inhoudelijk wel eens iets verschillen. Want dat zien we ook in de brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. Die zijn qua inhoud van elkaar onderscheiden. Maar ze zijn niet onderscheiden in waarheid. Het is allemaal waar en klaar wat er in die brieven was dat opgetekend. Maar je hebt van die kerkelijke chameleons in onze dagen. Die van gedaante, van gelaat en spraak veranderen. Zoals de situatie zich voordoet. Dat zijn de huurlingen. En die zijn met één ding druk, hè? Met het handhaven van hun positie en het veiligstellen van hun traktement. Maar over de schapen, waarover zij gesteld zijn, bij bekommeren zij zich niet. En de zulke hebben een naam dat ze leven, maar in werkelijkheid zijn ze geestelijk dood. En ik heb ze wel meegemaakt, ze hebben de liefde in een vaandel staan, maar in werkelijkheid worden ze gedreven door bedekte haat. Dat zijn niet mijn woorden hoor. En dat lees je in het woord. Hoeveel keren de apostelen niet waarschuwen voor de valse leraars? Maar Christus schroomt dus niet om die dominee in Sardis de wacht aan te zeggen. Volgens de huidige godsdienst mag een dominee niet zodanig terechtgezet worden als Christus hier doet. Want daarmee wordt volgens zeggen Gods oogappel aangetast. Mensen, wat een afgoderij. En van die kerkelijke afgoderij moet Christus niets hebben. En hij zegt de predikant van Sardis hard te wacht aan. En in alle tegenwoordigheid. Het staat publiek opgetekend. En de Heer zegt tegen Johannes, schrijf het in een boek. Christus laat die scherpe vermaning publiek optekenen door Johannes in een boek. En die moeten alle gemeenten onder ogen worden gesteld. En dat is Gods woord. En Christus hanteert de tucht en die past die toe op de leraar van Sardis. De huidige kerk hebben allemaal hun eigen kerkorde. Maar de Bijbelse kerkorde, zoals die opgetekend staat in de brieven, in de zeven brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië, die worden met voeten getreden. Vervloekt zijn al die kerkorden, die in strijd zijn met de kerkorde van Christus. En dat is ook zo met de kerkorde van HHK. Vervloekt! Want die kerkorde is ook volledig in strijd met de kerkorde van Christus. En ook in strijd met de Dordtse kerkorde. De HHK mag wat dat betreft de brief van Christus aan Sardis zich terdege aantrekken. En welke kerk niet? Welke beleider niet? Het kerkelijke sectarisme viert hoogtij in onze dagen. En ogenliefde, ik zeg het met de hand in eigen boezem. Maar elke kerk claimt de naam van de ware kerk te dragen. Maar in werkelijkheid kan geen kerk in onze dagen de toets doorstaan van de kenmerken van de ware kerk, zoals die genoemd worden in artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In de ware kerk heeft niet de democratie het voor het zeggen. Welke kerk is er in onze dagen niet democratisch? Meeste stemmen gelden. Daar kom je in Gods woord niet tegen. Kerken waarin de democratie heerst, dus meeste stemmen gelden, kunnen tot de ware kerk niet gerekend worden. Omdat niet Gods woord, maar de meeste stemmen gelden. Vind je nergens in de schrift. In het Oude Testament, weet je wat Mozes zegt? En al het volk zegt amen, mocht er geen één tegen zijn. Die werd gestenigd. En in het Nieuwe Testament, en met gemene stemmen, met algemene stemmen, dat was Gods volk hoor. Dat waren niet de hypocrieten die mochten meestemmen. Dat was geen democratie. Ze riepen de naam des Heren aan. Niet met een plichtgebed. Artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Guido de Bre. Die leert ten aanzien van de ware kerk het volgende. Ik zal het u oplezen. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze, zo zegt hij. Zo de kerk de reine predicatie des evangelies oefent. Daar heb je al één ding. De reine predicatie. Dat betekent de volle raad Gods. Het wordt rechtgesneden. Het is vandaag allemaal eenzijdigheid wat de klok slaat. Ze willen allemaal doorgaan voor volle evangeliedienaars. En weet je wat Guido de Bre verder zegt? Indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk Christus ze ingesteld heeft. Wat wil dat zeggen? De reine bediening der sacramenten staat in het kader van de kerkelijke tucht. En de hypocrieten moeten daarvan geweerd worden. Huisbezoek. Daarvoor is huisbezoek. Huisbezoek is zielenonderzoek. Want er is een ouderling in Springfort, die gaat op elk huisbezoek gaat hij zijn eigen bekering vertellen. Mensen, wat heb je daar nou aan? Huisbezoek is zielenonderzoek. Dat is niet je eigen etaleren. Dat is zielenonderzoek. En zo gaat Guido de Bref verder, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen.
Nou.
In onze dagen zijn we al ver van ons plek. En dan mogen we wel wenend zingen, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Als Luther vandaag aan de dag in de gereformeerde gezinte zou opstaan, dan zouden ze hem net als Christus van de stuiter te pletter gooien. Geloof je het niet? Dan weet je nergens van. Ja, Luther eren, hè? Luther eren en naar de mond spreken. Maar hij kan nou geen woord meer tegenspreken. Maar ik zou je zeggen, hij zal opstaan in het oordeel. Luther en Calvijn. En die zullen dit geslacht veroordelen. Dus kortelijk zegt Guido de Bref, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods. Hè, verwerpende, weet je wat hij zegt? Verwerpende alle dingen, niet sommige, alle dingen die daartegen zijn. Houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Nou, u moet mij eens vertellen, welke kerk overeenstemt met artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat betekent niet dat we een zuivere kerk hier op aarde vinden. Nee, geliefde, dat leert Guido de Bref ook niet. Maar hij noemt wel de merktekenen op, hè, om de ware kerk te kennen van de valse kerk. Dus men moet mij maar eens vertellen welke huidige kerk nog aan de genoemde kenmerken voldoet. Hè. Luther heeft gezegd dat in het laatste der dagen Gods volk niet meer kerken kan. He, maar daar heeft hij ook wel bij gezegd. Hij zegt dat dan zal het licht nog schijnen in sommige huizen der kinderen gods. Nou, dat was in Egypte, toen het volk Israël in Egypte verkeerde. He, toen was het licht nog in de huizen van de ware Israëlieten. He, maar in de huizen van de Egyptenaren was het stikkendonker. Nou, in die tijd leven hoor. En als je het niet gelooft, dan weet je nergens van, dan geloof je ook Gods woord niet. Want het is ons verzegd. En ze hebben mijn woord bewaard en ze zullen het ook het uwe bewaren. He, gij zult gehaat worden van Allah, zegt Christus. Nou, daar hadden de zonen van Samuel, die hadden daar geen last van. Hoor. He, die werden geëerd en geroemd he, en op de schouders gedragen. He, want ja, die mensen hadden toch zo'n ruim evangelie. He. Ja, dat kon je zo toehappen. Ja. Maar de voorganger van de gemeente van Sardis, geliefde, was afgeweken van de kerkorde van Christus. He, want Christus zegt hem dat hij zijn werken niet volgevonden heeft voor God. Nou, en werken die niet volgevonden worden voor God zijn dode werken, mensen. He, omdat ze met het geloof niet gemengd zijn. He, dat kan zowel links als rechtsinnig. He, dat kan zowel antinomiaans als neonomiaans. He, de fariseërs die liepen in het spoor van Mozes. Hè. Ze beroemden zich op Abraham. Hè. Wij zijn kinderen van Abraham. Ja. En ze liepen in lange gewaden en brede gezichten en hoge hoeden. Hè. Liepen ze door de straten van Jeruzalem om van iedereen gezien te worden. Hè. Maar Christus zegt de zulke aan. Uw werken worden niet volgevonden voor God. Dat zijn dode werken. Daar kun je God niet mee behagen. Je kan alleen met de gehoorzaamheid van Christus God behagen. Hè, door het geloof. En om nog even bij de eerste tekstwoorden te blijven, geliefde, hè, dan valt het op hè, dat in de Bijbel meer melding gemaakt wordt. Hè, dat er zijn die de naam hebben dat ze leven en toch dood zijn. Hè. En dat zien we duidelijk bij de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Hè. De dwaze maagden hadden uitwendig dezelfde kenmerken als de wijze maagden, hè, maar ze misten de inwoning van de Heilige Geest. Hè, de olie des geestes, hè. Ze namen geen eens moeite om zo'n vaatje olie mee te nemen. Hè? Dat, ja. Het dwaze maagden hadden de naam dat ze leefden, maar in werkelijkheid waren ze geestelijk dood. Evenals die leraar te Sardis. Hè? Ontstellende waarheid. Hè? Die Gods volk menigmaal krijgt in te leven, geliefde. Want die krijgen de slag naar binnen. Dat de Gods is geen last van. Nee. Maar de levende kerk die toppelt af met de werken des vlezes. Hè. Maar een geestelijk dode houdt alles voor God zalig. Moet maar opletten. Als je die praat van de SGP hoort, je hoort het woord van schuld nergens. Dat is voor mij nog geen cent waard. En de gemeente van Sardis was een rechtzinnige gemeente, maar het gros beleiders, inclusief die leraar, waren geestelijk dood. Ze hebben de gedaante van godzaligheid, maar de kracht derzelve verloochend hebbende. En dan zeggen ze, nou, dat zijn toch van die keurige mensen. Mensen, ik ben allergisch voor die praat. Want God bekeert geen keurige mensen. Hij rukt je keurige kleedje van je lichaam en dan sta je naakt voor God. En dat is een blakende vijand. Ik geloof niet in mensen. Ik geloof niet in goede mensen. De gemeente in Sardis heeft bijna alle kenmerken van een valse kerk. Maar Christus rept hier echter niet over een valse kerk. Want ook de gemeente van Sardis was gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dat was echt geen PKN hoor, de gemeente van Sardis. Ook als Christus die leraar komt te bestraffen. Dat was nog geen PKN dominee. Want de PKN is niet gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Maar dat was met Sardis nog wel het geval. En er waren nog kinderen gods in die gemeente. Het kan dus voorkomen, geliefde, dat in de gemeente van Christus een geestelijk dode leraar staat. Ja, dat kan. En dat betrof ook de gemeente van Sardis. Het waren desondanks nog, er waren nog enkele kinderen gods in die gemeente. En dat maakt de gemeente van Christus. Dat is de levende kerk. Er is maar één kerk. En toch snijdt Christus die leraar in Sardis niet geheel af. Hij geeft hem nog een tijd om zich te bekeren. Weet je wat hij zegt? Zijt wakende. Dat zegt Christus tegen de doden. Ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zal. Ja, u zegt een dode kan toch niet waken? Nou, dat zou zo zijn als Christus de opstanding en het leven niet was. Maar hij maakt doden levend. En als het leven tot de dood gespreken, ontwaakt gij die slapenste op met de doden, dan moet de dood wijken. Dat zien we bij de jongeling in Vanaïn. Dat hebben we vanmorgen overdacht. Als Lazarus wordt opgewekt uit de doden. En als het leven tot de dood gaat spreken, dan wordt de dood gedood en het leven geboren. Want doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dat is de inhoud van de leer, van de rechtvaardiging van de goddelozen. Er worden geen wedergeboren mensen gerechtvaardigd, geen zoekende mensen, geen bekeerde mensen, doden. En als zodanig spreekt Christus ook die leraar te Sardis aan. Zijt wakende. En daarmee ontwaakt die leraar uit zijn dode slaap. Want Christus spreekt en het is er. En die dominee van Sardis kreeg eerst zijn ellende aangezegd. Hij krijgt eerst een bestraffing. Ja, eerst een klap en dan een kus. Zo werkt de Heer. Eerst een klap en dan een kus. Dan krijgt eerst zijn ellende aangezegd, namelijk dat hij de naam had dat het een levende was, maar dat hij in werkelijkheid dood was. Nou, dat moet wel een ontzaglijke ontdekking voor die man geweest zijn. Je moet jezelf maar altijd voor een levende gehouden hebben. Net zoals die dwaze maagden. En dan krijg je te horen dat je dood bent in zonden en misdaden. O geliefde, doorzoekt u zelf nou. Want ziel verloren is alles verloren. Je kunt jezelf maar één keer bedriegen. Maar dan is het wel voor eeuwig verloren. Hoor de stemmen des Zoons van God. Ontwaak gij die slaap. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En de voorganger van Sardis werd nog op tijd uit zijn doodse slaap opgewekt. Terwijl die dwaze maagden er te laat achter kwamen. Dat ze geestelijk dood waren. Die voorganger te Sardis was met zijn ellende niet gered. Nee, daarmee zou die voor eeuwig verloren zijn gegaan. En volgens de Heidelberger Catechismus is de orde ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar in die weg gaat het en het zal nooit anders gaan. Maar de Heidelberger leert niet dat de ellende onze enige troost is. Onze enige troost bij de levende sterven is het eigendom van Christus te zijn. Nou, dan ben je niet in je ellende staat. Gods woord zegt ons in Johannes 17 vers 3. En dan spreekt de monder waarheid. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En Gods woord spreekt dus over kennen. En dat is bekennen. En dat is gemeenschap hebben met. En hoe kan een ziel aan deze zijde van het graf anders gemeenschap hebben met God en Christus dan door het ware zaligmakende geloof? Nou, misschien zegt er wel een luisteraar, onze dominee zegt dat een ziel in de levendmaking Christus nog niet kent. Nou, ik zal u zeggen, dan brengt die dominee van u een vervloekte leer. Hè. Dan is uw predikant een zielenbedrieger. Hè. Christus zegt zelf dat ook de kleine in hem geloven. Het geestelijke leven begint met de kennis van Christus, want hij is de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, het begin der schepping Gods en ook het begin der herschepping Gods. En alles wat er aan de wedergeboorte vooraf gaat, hè, dat is de ellendekennis. Hè. We kunnen dat ook uit het woord bewijzen. Hè. Uit Johannes 16 vers 8 en 9. En die, hè, daar wordt de Heilige Geest mee bedoeld. Hè, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hè, dat is nog geen wedergeboorte. Hè, want het bewijs daarvan komt er direct achteraan van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Nou, ben je dan wedergeboren of niet? Echt niet. En daar is Judas ook achtergekomen, geliefde. Want Judas had ook ellendekennis, hè, maar hij pleegde zelfmoord. Het is gevallen van de top van neer. Hè. Werd gerekend onder de discipelen van Christus, maar gevallen van de top van neer. In eeuwige verwoesting neer. En ziet u nu dat die dwaler dwars tegen het woord en de bevinding der heiligen druist? Je kunt beter in het café zitten, geliefde, hè, dan onder een prediking te verkeren waar men leert, hè, dat je ook een kind van God kan zijn zonder Christuskennis. Nou, zulke predikers hebben de naam dat ze leven, maar Christus zegt tot de zulke, maar gij zijt dood. Ik hoorde onlangs dat een prediker in een preek zei, gemeente, neem vanmorgen eens een proef met Jezus. Hè? Baat het niet en schaadt het ook niet. Vervloekte uitspraak, godonterend en zielsverwoestend. En diezelfde predikant zei, gemeente, zijn tegenwoordig mensen die spreken over de leidingen van de Heilige Geest. En ze zeggen dat je stilgezet moet worden, maar dat hoeft echt niet, gemeente, je moet geloven. Hè? Want God is liefde, want ik lees nergens in de Bijbel dat God een God van wraak is. Nou, deze predikant gaf voor rechtzinnig door. Maar het is een grote godlogenaar. Hij heeft de naam dat hij leeft. Hè? Maar als hij zulke dingen durft te zeggen, dan is hij volgens het oordeel van Christus zo dood als een pier. En Christus zegt dit soort predikers hard de wacht aan. Hè? Christus heeft nimmer de zonde gebagatelliseerd. Maar openlijk bestraft en veroordeeld. En Christus spreekt de wet tot verdoemenis, tot opluistering van de deugden Gods. En ten tweede, om het evangelie van vrije genade te kunnen toepassen. Want geliefde, het is een afsnijdende, bevrijdende leer. En die afsnijdende en bevrijdende prediking is vandaag haast niet meer te beluisteren. Men preekt allerwege een evangelische wet en een wettisch evangelie. Dit doen en dat nalaten. Maar dat heeft niets en dan ook niets met de vrije genadeleer van Christus te maken. Zalig worden is schouwen wat God doet. Wat God in Christus gedaan heeft. Vanuit de toepassing des harten. En de bekeerde mens, die is en blijft geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. En de Heere verwacht er nog niet niks van. Meer niet, vleeselijk, verkocht onder de zonde. Het wordt gelukkig ook nooit beter. Aan deze zijde van het graf. Gods volk is in zichzelf dood in zonden en misdaden. En als zodanig heeft zij geen vruchten van geloof en bekering. Maar die leren zichzelf kennen als een erfwachter van de nacht. Maar in Christus gerechtvaardigd. Dat is niet half om half. Die hebben een volkomen zaligmaker. Die weten wat de nacht is. Maar ze hebben ook kennis aan de zon. Aan de zonne der gerechtigheid. En wie het verstaat, die weet het. Weet u wat pas ware ontdekking is? Ten eerste dat je je aangeboren aangezicht ziet als in een spiegel. De spiegel der wet. De spiegel van Gods heiligheid. En o geliefden, dan hou je geen bestaan meer over. Dat doet de ziel met je zaaien uitroepen. Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de Heer der Israëlieten gezien. In zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid. He, maar die ontdekking gaat nog dieper als de zon de gerechtigheid je vrome monsterachtige bestaan aan het licht brengt. He. He, dus na ontvangen genade gaat de ontdekking nog dieper. He, dat kende Peter dus ook toen de Heer Jezus hem aankeek in de zaal van Caïphas. En toen leerde Peter zichzelf kennen als een die de naam had dat hij leefde. He. Maar zich als een geestelijk dode gedragen had. He. Daar weet al Gods volk van hoor. En op een blik van de Heer Jezus werd Petrus zijn zwarte Adamsbestaan gewaar en voer hij ter helle met de liefde van Christus in zijn hand. Ja, op rekening van Christus. He, dan maakt hij een zalige hellevaart. Zonder een hellevaart is er geen hemelvaart. En als de bruid uit het hooglied zichzelf zo had leren kennen, dan zegt ze zo treffend, ik ben zwart, doch lieflijk. He, dan is de hel verslonden tot overwinning. En de meeste wandelingen van de kerk voeren door donkere dalen en diepe kloven. He, als een duif in de kloven de steenrotsen zit, Gods volk vaak verborgen en durft zichzelf niet te openbaren. Waarom? Omdat ze de naam heeft dat ze leeft. He, maar dan wordt ze gewaar dat ze dood is in zonde en misdaden. En dan verschijnt ineens Christus aan het firmament van het donkere ziel en fluistert daartoe. En zie, gij zijt schoon, mijn vriendinnen, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. En dan zegt de ziel, Heere, wilt u met zo'n monster nog van doen hebben, met zo'n dode hond? Ja, dat wordt na ontvangene genade geleerd. En dan slaat de Heere in het geheel geen acht op al die zelfbeschuldigingen, hè, want die zichzelf veroordelen, worden niet veroordeeld. Hè, toen de verloren zoon tot zijn vader terugkeerde, en liep die vader op zijn verloren zoon toe en toen riep die verloren zoon uit, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar daar ging die vader heel niet op in. En hij riep het uit van blijdschap, breng hiervoor het beste kleed en doet hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en slacht het gemeste kalven, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood. Hoor je het? Hij was dood. En is weder levend geworden. Hij was verloren. En is gevonden. Nou, dat is de prachtige bekering. En o geliefde, als u uw vonnis mag aanvaarden. En u zelf mag verdoemen in het licht van Golgotha. En dan zult u het uit zijn mond horen. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendinnen. En er is geen gebrek aan u. Omdat ze bedekt worden met het bloed des lams. En God ziet geen ongerechtigheid meer. Van degene, want hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Als hij het kleed van de gerechtigheid van Christus omhangen hebt. Als hij daarmee bekleed mag zijn. Maar bij de leren van Sardes is er nog wat anders aan de hand. Hij is zeer verachterd in de genade. En heeft een bestraffing nodig. En weet u waarom Christus de zijne bestraft? Omdat hij meer belang heeft bij de zaligheid van zijn kerk. Dan dat zijn kerk er belang bij heeft. En Christus is niet echter alleen borg voor zijn kerk. Hij staat ook borg voor de eer van zijn vader. God vertoort zich schrikkelijk over de aangeboren en dadelijke zonde. En weet u wat Christus dan doet? Dan spreidt hij zijn vleugelen uit over de kerk. En dan gaat hij haar opwekken en bestraffen. Opdat ze vruchtbaar zou zijn in hem. Zijt wakende. En versterk het overige dat sterven zou. Waarom? Omdat Christus het goddelijke wraakzwaard heeft opgevangen in zijn middelaarshart. En daarom wendt hij zijn hand tot de kleine, ook in de gemeente van Sardis. He, die ik lief heb, die kastijd ik. Een iegelijk zoon die ik aanneemt. Maar er is nog blijkbaar volk van God in de gemeente van Sardis. He, er is nog een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. En Gods volk kan overblijven als een hutje in de komkommer af. Maar zolang zij er is, he, dan is er nog een kerk. He, dan is er nog een gemeente van Christus. Dat zijn de levende leden van het lichaam van Christus. En de leraar van Sardis wordt opgewekt, he, maar ook scherp bestraft. Omdat hij Gods volk niet meer van vaste spijzen voorziet, nog geen eens van onvervalste melk. He, letterknechten preken altijd over dode leerstellingen. En dorre leerstukken, dogmatische systemen. He, maar leerstukken zonder leven zijn stukken leer. He, dus dat is niet te kouwen. Leer is niet te kouwen. uit het tekstverband is op te maken dat de leraar van Sardis wel enige geestelijke kennis had. Maar hij was onder de wet terechtgekomen, net als de Galatiërs. De Heer zegt, zijt wakende. En Paulus zegt, o uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Maar geliefde, wie durft er met zijn vinger naar de leraar in Sardis te wijzen en zonder zijn hand in eigen boezem te steken? De discipelen konden nog niet 1 uur met Christus waken. En als Gods kinderen en knechten dat moeten inleven en hem door het geloof in de hof van Gethsemane zien kruipen, dan komt het schaamrood op hun kaken. Want tijdens de hoogste aanvechtingen van de borg valt Gods volk in slaap. Maar daar blijft het niet bij. Want als Christus de zijnen weer opwekt uit hun doodse slaap, dan wordt er wat anders geboren. Namelijk de lof des Heren uit kindermonden. Dan worden grote bekeerde mensen weer als de kinderen gelijk. En dat wordt je gewaar als je nog niet eens 1 minuutje kunt waken en zonder Christus niks kunt doen. Dan word je weer als een kinderke, afhankelijk van je leidsman. En vervolgens wordt de leraar van Sardis op zijn plicht als voorganger gewezen. En versterkt het overige dat sterven zou, daar waren ze toe geroepen. Gods knechten moeten over de kudde waken, waarover zij gesteld zijn. De huigelaars die verlaten de kudde. Als er maar iets aan de hand zijn, dan trekken ze zich terug in de pastorie. Ja. En in het bijzonder zijn ze gesteld over de levende kinderen Gods. En de zulken moeten gevoed worden en gesterkt worden door het brood des levens, want anders zouden ze sterven. En als Christus in al zijn graveerselen niet meer gepredikt wordt door de bediening des geestjes, dan zit er een volkje te sterven. De prediking moet doorzuurd zijn met Jezus Christus en die gekruisigd. Want Christus heeft de woorden des eeuwige levens. Maar Christus zegt dat tot die leraar van Sardis dat hij zijn werken... In het bijzonder zijn werken, maar ook de werken van de gemeente in het algemeen, dus van de kerkraad, laten we zeggen, niet volgevonden heeft voor God. Nou, u zegt, de Allerheiligste heeft toch maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Ja, dat is waar. Maar Christus bestraft de leraar van de gemeente van Sardis niet omdat zijn beginsel klein is, maar omdat zijn werken niet vol zijn voor God. Dat wil zeggen dat hij zijn geloof verwaarloosd heeft en geen vrucht draagt. Hij kwam met eigen beweegoffers, maar die zijn onrein. We hebben het opgelezen. Breng niet meer vergeefs offer, het reukwerk is mij een gruwel. Gods offer is Christus. En alles van ons is een gruwel. En als we offeren, dat is bidden in de naam van het offer, dat is God welgevallig. Schuldloos bidden is geen bidden. Dat is een ijdel verhaal van woorden. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Oh, mochten we het eens in beoefening hebben. Dan zouden we door de geest bediend worden. We zullen er eerst eens een versje verzingen. En wel uit Psalm 51 en daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. En wat er verder volgt uit het 9e vers van Psalm 51. Maar geliefden, als het over de werken gaat die volbevonden zijn van God, dan betreft dat het volbrachte werk van Christus. Te weten, zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. De werken die volbevonden worden van God, zijn de volmaakte geloofswerken van Christus. En worden ook op rekening van Gods volk geschreven. De toerekening van de werken van Christus is ook vruchtbaar maken door de Heilige Geest. En door de liefde waardoor het ware geloof werkt. En geliefde, hoewel de geloofswerken van de kinderen Gods alleen in Christus gedaan kunnen worden. En als de gelovigen verachter in de genade, dan hebben ze ook geen geloofswerken. Maar dan nog wordt Gods volk bevonden in het volbrachte werk van Christus. En alleen in Christus zijn onze werken vol bevonden voor God. En dat is door toerekening. En door het geloof. Door het geloof heb Gods volk al de werken gedaan die er naar de wet behoren gedaan te worden. In Christus. En dat is niet onvruchtbaar. Dat huisvest niet alleen het verstand. Want Gods kinderen krijgen ook de inwoning van de Heilige Geest. De geest der heiligmaking. En de leraar van de gemeente van Sardis, die had ook werken. Maar die kwam er voort uit een wettisch beginsel. Deze leraar ging zijn kudde voor in een wettische heiligmaking. Nou, ik heb er genoeg van meegemaakt. Maar die komt Christus hier te ontmaskeren. Een wettische geest is altijd aan het organiseren en het activeren. Zonder enige vrucht uit Christus. Het reglement van de wettische heiligmaking is deze. Ga naar Mozes voor een regel des levens en laat Christus toekijken. En de wettische heiligmaking is altijd druk om het lek boven water te krijgen. En dat gaat allemaal van de mens uit. Maar geliefde, als God gaat werken, dan wordt het lek niet gedicht. Maar dan gaat de bodem uit de emmer. Want God vervult holle vaten en lekke emmers met de gerechtigheid van Christus. En gedenk dan hoe gij het ontvangen hebt. Hoor je? Hoe gij het ontvangen hebt. Namelijk in de gerechtigheid van Christus. In de toerekening. Ontvangen. En gehoord hebt. En bewaard het. En bekeert u. De leraar van de gemeente van Sardis was blijkbaar in de geest begonnen. Maar in het vlees geëindigd. Zoals ook bij de gelaten. Bij de Galatiërs het geval was. En dat heerst in onze dagen. Dat heerst in onze dagen. Maar er zijn geen Paulussen meer die de gemeente de wacht aan zeggen. Die ouderlingen de wacht aan zeggen. Die leraars de wacht aan zeggen. Dat is weg. En daarmee is de geest, heeft de geest zich teruggetrokken. Hoop rechtzinnigheid. Ten koste van de waarheid van het evangelie. Dan krijg je allemaal van die sentimentele mensen. En het sentimentele kanseltaal. Het is mij een gruwel. Want de prediker te Sardis had de leer ontvangen die naar de godzaligheid is. Maar hij preekte stenen voor brood. En ook het derde vers in ons tekstgedeelte is voornamelijk gericht tot de leraar van Sardis. Hij had het ambt ontvangen. En was tot de evangeliebediening geroepen. Maar hij was zonder geloofsoefeningen. Hij was wel rechtzinnig, maar hij miste het leven. En dan kun je niets naar Mozes spreken. Maar Mozes geeft geen leven aan je ziel. Hoor. En die man die was stipt vormelijk. Hij had de naam dat hij leefde, maar hij was geestelijk dood. En in de grondtaal, in de Griekse grondtekst, zat voor het woord dood echter nekros. Dat betekent nutteloos. Dood betekent hier dus waarschijnlijk niet dat die leraar letterlijk geestelijk dood was, maar dat hij verachterd was in de genade. Maar hoe het ook zij, die leraar te Sardis was nutteloos en onvruchtbaar voor de gemeente. Het was blijkbaar geen biddende leraar. En Christus zegt hem opmerkelijk hard te wachten aan, indien gij dan niet waakt. Zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uur ik over u komen zal. Dat is een ernstige waarschuwing. En Christus voorzegt hier een haastige dood die de voorganger zal overvallen als een dief in de nacht als hij zich niet bekeert en geen berouw heeft over zijn nalatigheid. Als geroepen leraren sjoemelen met de tucht en met de waarheid van het evangelie. Tante Lena zou zeggen, haal ik dat mens maar weer eens aan. Dan hebben ze de les te benauwdheid nog niet gehad. Want God komt om ze neer. Het gaat God om God. En Christus zal plotseling komen als een dief in de nacht. Hè, zoals bij de wijze en de dwaze maagden hebben. Hoewel de wijze maagden sliepen, hè, waren ze wel bereid. Hè. Hoe ver ze ook van hun plek waren. Hè. Ze waren in slaap gevallen. Hè, terwijl ze behoorden te waken. Hè. Christus zegt tegen Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met me waken? Hè. Nou, nog ineens een minuut. En de 3 discipelen waren in slaap gevallen, hè, terwijl Christus in de hoogste aanvechting verkeerde. Hè, ze hadden moeten waken met hun meester. Hè. Ja, maar er hebt er maar 1 de pers getreden, geliefde. En dat is Christus. En de voorganger, de Sardis, hè, die had moeten waken. Hè, had moeten bidden. Om niet in waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Hè, want de geest is wel gewillig, maar de vlees is zwak. O, geliefde, verwacht toch nooit niks van je vlees. Van vlees is enkel vijandschap tegen God. Maar we moeten van God niks hebben hoor, in ons vlees. Helemaal niks. Ook niet na ontvangen genade. En maar weet u, geliefde, de kerk valt in slaap opdat Christus de eer hebben. Lazarus, die sliep de slaap des doods, opdat de Zoon Gods verheerlijk zou worden. In zijn opstanding. Dat hebben we vanochtend overdag. Want hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. En ik ben wel eens vertroost geweest, geliefde, dat de discipelen in de hof in slaap zijn gevallen. Anders hadden zij zich wellicht hadden ze zich nog geroemd. En dat ze er ook nog wat aan gedaan hadden. Maar weet je wat de Heere zegt? Slaap nu maar voort hoor. Slaap nu maar voort hoor, discipelen, want ik zal het alleen gaan doen. En de apostelen hebben om die reden niet van zichzelf gesproken en geschreven. Ze hebben de gerechtigheid van Christus gepreekt voor verloren zondaren. En ze moesten in de hof van Gethsemane in slaap vallen. Opdat ze van zich af zouden wijzen. Door hun getuigenis. Ze hebben gewezen op hun meester wat hij gedaan heeft. Wie hij is. Hoe hij was. En dat hij komen zal. En Petrus kon Simon Petrus wel uitspugen. En Paulus kon Saulus van Tarsus nooit meer vergeven. Ze hadden tijd tekort om Christus aan te prijzen voor hellen doenwaardige zondaren. En de apostelen hebben Christus verhoogd. Gelijk Mozes de slang verhoogd heeft. Nou, dat is toch een kostelijk werk, nietwaar? We hoeven onszelf niet te proclameren. Ik mag u wijzen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En Christus waarschuwt de leraar en de gemeente van Sardis. Als zij niet wakende gevonden worden, dat hij over hen zal komen als een dief in de nacht, wanneer de wijze maagden zullen slapen met de dwazen. Voor de dwazen zal het dan te laat blijken. Christus zal met het oordeel over hen komen. En dan zal hij zeggen, ik ken u niet, van waar gij zijt. En de gemeente van Christus was een gemeente van het naamchristendom. En dan kan de vraag rijzen, waarom zou Christus dan deze brief, deze gemeente een brief geschreven hebben? Nou, dat hebben we u al gezegd, omdat er nog enkele kinderen Gods tot die gemeente behoorden. En er wellicht nog verloren zonen en dochters waren die nog toegebracht moesten worden. En daarom was het nog een gemeente van Christus, omdat er levende leden van het lichaam van Christus in verkeerden. En er waren nog enkele leden in die gemeente van Sardis die hun klederen niet bevlekt hadden. Dat waren leden die uit de heiligmaking en de gemeenschap van Christus leefden. En openbaar kwamen in leer en leven. En dat waren mensen die Gods woord herkauwden en hun pad stempelden gelijk de reine dieren des velds. Dat kun je ze altijd aan herkennen. En dat waren zielen die de nieuwe vertaling met kracht van de hand wezen. En de Statenvertaling handhaafde, in onze taal gezegd. En huidige dokters en professoren in de theologie willen een aangepaste vertaling. De jeugd zou de taal van de Statenvertaling niet meer begrijpen. En ook onder de ouderen haken er velen af, zo beweert men. Nou, ik had wat dat betreft veel respect voor Weile Dr. C.A. Tucker. Ja. Hij is een van de weinige hervormde hoogleraren geweest, hè, die er geen behoefte aan had aan het vervangen van de Statenvertaling door een hedendaagse vertaling. Weet je wat hij zegt? Weet je wat hij gezegd heeft, dokter Tucker? Het Hebreeuws en Griek zijn de talen die de Heilige Geest heeft uitgekozen om Gods openbaring daarin uit te drukken. Hè? En dan zegt hij, het is beter om het Nederlands zo dicht mogelijk te brengen bij de oorspronkelijke talen dan omgekeerd. Hè? En zo blijven we luisteren naar het oorspronkelijke. Wat heeft de Heere gezegd en bedoeld? Nou, ik wil er nog kort op ingaan. De Bijbel is het meest eenvoudige boek ter wereld. Als de Heilige Geest onze uitlegger is. En dan kan een kind het verstaan. En de leer van de schrift is geen begripsleer. Voor de rechtzinnige Jood is het een ergernis. En voor de wijsgerige Griek een dwaasheid. Ja. Men weet tegenwoordig alles van de computer. Inclusief de meest ingewikkelde programma's. Maar volgens velen is in onze kringen is Gods woord te moeilijk. God is dan blijkbaar in de war geweest. Door de Bijbel in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks te laten opschrijven. De Statenvertaling is wel een vertaling. Maar toch de meest letterlijke vertaling vanuit de Hebreeuwse en de Griekse grondtekst. Andere Bijbelvertalingen zijn meer verklaringen dan vertalingen. Dat is ongeoorloofd. Gods woord moet altijd zodanig vertaald worden dat de letterlijke tekst wordt weergegeven en niet wat er met die tekst wordt bedoeld. Daarin kunnen Bijbelcommentaren voorzien en predicaties om het woord te verklaren. De moorman die las Jesaja 53, ja, maar hij verstond het niet. Het moest hem uitgelegd worden. En dat mocht Filippus doen door de verlichting van de Heilige Geest. En ik zal u ook zeggen waarom het gros belijders de Bijbel niet verstaat. Christus zegt, ik dank u Vader des Heren, de Heren des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. En hebt het dezelfde kinderkers geopenbaard. Al die Bijbelcursussen messen, het is niks, het is geen knip voor de neus waard. Want de Heren zegt, mijn Vader houdt het verborgen voor de wijze en verstandige. Het verstand is verstandiger zal ik u niet doen, zegt hij. En Christus, die is blijkbaar helemaal niet zo gunnend, hè? Zoals vele predikers pretenderen te zijn in onze dagen. Allemaal volle evangeliepredikers. Nou, maar zo was Christus niet hoor. Christus sprak in gelijkenissen, opdat de godsdienst het niet zouden verstaan. Opdat ze zich niet de enige tijd zou bekeren. Alleen Gods volk is het gegeven, hè? De schriften te verstaan. En dat wordt geleerd. In de weg van een verloren zondaar te zijn. Het onbegrip is dus niet de schuld van de Bijbelvertalers. Maar het onbegrip huist bij het moderne naamchristendom. En weet u wat erachter zit? God van de troon en de mens erop. De mens wil het met zijn verstand beslaan. Nou, mijn geliefde, dan is zalig worden nog geen wonderen. En dan kan je ook niet van het wonder leven. Dat komt allemaal, er zit allemaal een voet te hoog dan. En men wil van het woord Gods een verklaring maken. Maar dat is niet de bedoeling van de Heilige Geest geweest. Maar weet je wat er aan schort? De ware bekering. Men gelooft in geloof, maar niet in de volleinder des geloofs. De fariseeën konden het niet uitstaan dat Christus in gelijkenissen sprak. En helemaal niet dat hij at met hoeren en tollenaren. Maar u zegt, die mensen hadden toch hun klederen bevlekt. Ja, maar om die reden zocht Christus juist hen op. Hij heeft hen gewassen in zijn bloed. En hem met witte klederen des heils, dat is het kleed van zijn gerechtigheid bedekt. U zegt, maar dat waren die onzedelijke lui toch niet waardig? Jawel, want er staat, overmits zij het waardig zijn. Dan moet u niet klappen van de vijandschap, want dat staat zwart op wit in de schrift. Het zijn niet mijn woorden. De goddelozen uit Romeinen 5 vers 6 zijn het waardig om met Christus wandelingen te maken op de berg der verheerlijking. Niet in henzelf, maar om Christus wel. Want Christus is te zijner tijd voor hen gestorven. Ze leven op zijn kosten. En alle zonden van verleden, heden en toekomst zijn door Christus betaald. En Gods volk is het derhalve waardig om de verdiensten van Christus wil. Dat kunt u lezen in de brieven van Paulus. Overwinnaars zullen bekleed worden met witte klederen. Witte klederen zien dus op de gerechtigheid van Christus. En Christus zal zijn bruid onbevlekt voorstellen aan zijn vader. Het witte kleed ziet op de vergeving der zonden. En de vernieuwing door de Heilige Geest. He? Daarom zegt Christus ook die overwint. We hebben de uitleg hiervan in de vorige brieven getekend. Ik wil er nog één ding van zeggen. Er is een spreuk die luidt overwinnen of sterven. Nou, zo is het niet in het geestelijke leven. Want in geestelijke zin is de volgorde net andersom. Namelijk sterven om te overwinnen. Het leven ligt achter de dood. De dood is gedood door de dood en het leven triomfeert over de dood. Want Christus is opgestaan en leeft. Hij is de opstanding en het leven. En die in hem gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Die sterft voordat hij sterft, overwint. Omdat Christus te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven is. Dat zijn de doden die in de tijden stem de zoons van God zullen horen. Ten eeuwige leven. En die zullen meer dan overwinnaars zijn in hem die het leven is. En de namen van de overwinnaars in de grote overwinnaar van dood, hel en graf zullen niet uit het boek des levens geschrapt worden. Want er staat, ik zal zijn naam geenszins uitdoen. Dus dat spreekt de Christus tot degene waarvan hij zegt, die overwint, ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Dat is ook weer een eigenaardige spreekwijze. Dat is een figuurlijke spreekwijze. Want de uitverkorenen zullen immers nooit uit het boek des levens geschrapt worden. Er is geen afval der heiligen. Vers 5 is een troostwoord voor de gelovigen die in twijfel zijn over hun verkiezing. En daarom is, zegt Petrus, daarom is het nodig uw roeping waarmee u in Christus geroepen bent, volk van God, vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En dan zegt Christus nog meer, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en zijn engelen, die overwint. Dat is die volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En degene die niet volharden tot het einde, maar als een Demas de wereld wil lief krijgen, die zullen uit het boek des levens geschrapt worden, omdat zij daar nooit in geschreven zijn geweest. Dat is een figuurlijke, we moeten de schriften verstaan. Biblicisten die verstaan alles letterlijk. Maar dat is niet de schrift te verstaan. Hoor. Nee. En Christus staat alleen en uitsluitend borg voor zijn duur gekochte kerk. Hè. En zijn opstanding en hemelvaart is een garantie dat hij zijn volk belijden zal voor zijn vader. Zijn voorbinding doet zijn komst versnellen en het uitzien naar hem versterken. En de zulken zullen zich het evangelie van Christus niet schamen. En Christus zal zich hunnen niet schamen, maar hem belijden voor zijn hemelse vader en voor zijn heilige engelen. Zijn woord dat hij toepast bij de zijnen, dat is het testament met kracht. En zowel het oude als het nieuwe. En met zijn wederkomst zal hij de kwitantie van zijn testament met het eeuwige leven uitbetalen. Niet met goud en zilver, maar met vrije genade van waar hij blij ontmoet. En dat moet gekend worden, geliefd, aan deze zijde van het graf. Wacht om genadig te zijn. Wanneer? Als je het opgeeft. Als je de wapens mag inleveren. Want we zijn van nature allemaal in oorlog met onze schepper. En Christus zal de namen van de overwinnaars ook voor zijn engelen belijden. Want zoveel te meer blijdschap zal er in de hemel zijn. De engelen die zijn verblijd over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen, 99 farizeeërs die de bekering niet voor nodig hebben. Die hebben Christus niet nodig. Kunnen het zelf. Hoewel de engelen die hebben geen genade nodig. Die weten niet eens wat genade is. Namelijk om als een goddeloze met God verzoend te worden. Maar ze kunnen zich wel verheugen over zondaars die zich bekeren. Kunt u dan verstaan welke vreugde de engelen zullen bedrijven. Bij het horen van al die namen die geschreven staan in het boek des levens. En in de tijd zullen worden toegebracht. O, die blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Als Christus de poorten der gerechtigheid zal openen voor zijn ontwaakte en witte bruid, dan mag zij ingaan door de parelenpoort en de hemelse straten van goud mag ze dan betreden. Dan zal ze die straten niet gaan bekijken. Nee, dan zal ze Christus zien in al zijn schoonheid. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid, in zijn beminnelijkheid. en in zijn aanbiddelijkheid. En dan zal Christus de zijnen een licht zijn tot in alle eeuwigheid. En dan zal Christus zich verheugen over zijn bruid met een eeuwige vreugde. En haar aan de Vader voorstellen als een reine maagd. Ook dan zullen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in een drie-enige vreugde verblijd zijn met al de heilige engelen. Over die zalige scharen die niemand tellen kan. En dan zal de bruidskerk in God verblijd zijn en aan hem in eeuwigheid gewijd zijn. En God drie-enig de eergevende. En het zal een vreugde zijn die geen oog heeft gezien, hè, die geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgeklommen. En geliefde, in de hemel zijn er geen grenzen aan hemelse vreugde. En elke hemeling zal onbegrensd in God verblijd zijn en vervuld zijn met de Heilige Geest. Hoewel, er is wel onderscheid in heerlijkheid, hè, want de ene ster die verschilt in heerlijkheid met de andere ster, hè. En dan zal het hemelse firmament vol van sterren blinken. En dan zal de bruid van Christus weer met haar schoonheid pralen. En dan zegt de Christus ten laatste, die oren heeft die horen. Want de geest tot de gemeente zegt, geliefde, hebt u het gehoord? Hè, wat de geest tot de gemeente zegt. En zalig zijt gij, indien gij dezelfde doet. Hè. Het is niet alleen horen, maar ook verstaan. En het verstaan van de mening des geestes is ook vruchtbaar in het leven der genade. He, doch alleen in Christus. He, die vruchtbaarheid is niet producerend, he, maar Gods lof vertellend. Gods volk mag Gods lof vertellen. He, zijn wonderen verhalen en van Christus getuigen. Omdat zij niet alleen horen wat de geest tot de gemeente zegt, maar ook zijn lof gaan vertellen. En dan mag, he, en dan mag u er ook wel eens van zingen. He, want deze God is onze God. Hij is ons... Deel ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Ja, want de lofzang die klimt uit Sion's zalen. En wordt niet alleen in de hemel beoefend. Hè, maar, en niet alleen voor zijn troon, hè, maar ook hier beneden. Hè, niet alleen in woorden, maar veel meer in kracht. In de kracht van Christus. En zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hè, met een verlangen naar huis. Hè. Gij hebt de ellendige dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermen. Ontfermer, en hij zal Israël verlossen uit al haar benauwdheden en haar voor en toebereiden om door hem op zijn tijd en wijze te worden opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. Amen. Heren, we hebben het woord weer gehoord. Mochten we het gehoord hebben met geestelijke ontvangen oren. En van nature hebben we die oren niet, heren. En kunnen we niet opluisteren wat de geest tot de gemeente zegt. En dan is het voor de Joden een ergernis. En voor de Grieken een dwaasheid. Want uw woord leert dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar gij hebt het uw kinderkens geopenbaard. Dan mochten we er eens toe gemaakt worden om een kinderke genaamd te worden. Een kinderke van dat hemelse gezin, van het goddelijke gezin. Waarvan Christus de oudste broeder is. O Heere, maak ons uw beeld gelijk. Dat we hersteld mogen worden in het beeld Gods waaruit we gevallen zijn. En die breuk moet geheeld worden. Bind het op ons hart. En geef ons geen rust totdat we met u verzoend mogen zijn door het bloed van uw lieve Zoon. Om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot nog zingen van de 68e psalm en daarvan het 7e vers. Gelijk een duif door het zilver, wit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. En wat er verder volgt in het 7e vers van psalm 68. gemeente, laten we de eindigen met de zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.